Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venray. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu, snel door naar de aflevering.
Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag zijn Geert en Jannes de gast in onze podcast. Zij zijn eigenaar van Sociaal Kapitaal, Gigit en Hub 73 in Horst. Ook las ik afgelopen week dat met name Jannes zich dit jaar nog meer wil richten op psychologie en spiritualiteit. In hoop om te bespreken dus. Welkom jongens, willen jullie jezelf even kort voorstellen?
Mijn naam is Geert Groen, 34 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Zwolle bij Horst in de buurt, voor degene Noord-Limburg, voor degene die nog iets verder weg luistert. En sinds 2014 ben ik mede-eigenaar van Sociaal Kapitaal. Ja, dat is even heel kort.
Ja, mijn naam is Jannes van den Heuvel, 34 jaar, geboren en getogen in Horst, met een kort uitstapje in Tilburg, nu weer terug in Horst. Ook 34, ja. Voor nu denk ik wel genoeg. De rest zal wel komen tijdens gesprek dingen. Even een kleine rectificatie in je intro. We zijn niet de eigenaar van Hub 73. We zijn oprichters van Hub
73.
Medeoprichter. Het is een stichting, dus dan ben je geen eigenaar.
Kun je daar meteen wat, is misschien wel leuk om daar mee te beginnen. Hoe ziet de structuur eruit, zeg maar? Hoe is dat tot stand gekomen?
Het is tot stand gekomen, denk ik nu een jaar of 4 geleden. Toen zijn we samen met de eigenaar van Marketing Makkers en Effecti. Toen waren we nog een stukje kleiner. In totaal waren we toen met 10 medewerkers. Samengekomen met het idee van laten we samenwerken in plaats van elkaar de tent uit concurreren. En laten we vooral ook een heel goed verhaal hebben voor arbeidsmarktcommunicatie. Dus als je klaar bent met je studie, hoef je niet naar Utrecht of Amsterdam om vervolg te geven aan jouw opleiding of aan je carrière, om het zo maar te zeggen. Een naar woord carrière is overigens. Maar een gave plek creëren waar creativiteit, jonge mensen samenkomen om hele gave dingen te doen. Kennis delen, netwerk delen en zo samen groeien.
Ja, en dat is ook wel leuk om te zien dat dat eigenlijk al heel erg gaande is. Hè? Ik bedoel, wij zijn de oudjes op de vloer.
dat is best erg. Hè? Maar we zijn eigenlijk binnen 3 jaar gegroeid. We waren dus met 3 bedrijfjes en 10 medewerkers. En nu zitten we op 10 bedrijven en zo'n 45 medewerkers of zo. En het is ook geen business center in de klassieke zin van het woord, dat je een hok hebt waar een bedrijf achter zit. Maar het is een open vloer waar mensen samenwerken, leuke dingen doen.
Is het ook een beetje geïnspireerd op de dingen die je in Eindhoven, Tilburg en in de wat grotere steden allemaal tegenkomt?
Zeker wel. In ieder geval Strijp S was wel een voorbeeld. Uiteindelijk is de uitvoering denk ik wel compleet anders. Maar ik denk ook, hè, wat jij net zegt, van hoe is het ooit ontstaan? Dat was inderdaad ook gewoon 3 bedrijven op dat moment. Die gewoon zoiets hadden van, ja, we komen elkaar overal tegen. Waarom gaan we niet veel meer samenwerken? Want we hebben allemaal onze eigen specialisatie voor de buitenwereld. Doen we allemaal marketing, communicatie. En zijn we elkaars concurrent. Mm-hmm. Maar zelf zien we dat heel anders. Ja. En ik denk dat we dat inmiddels ook wel bewezen hebben. Dat dat heel goed samen kan gaan juist.
En merk je dan ook dat door letterlijk fysiek in hetzelfde gebouw te zitten, dat dat veel makkelijker gaat, veel beter gaat?
Ja.
100%.
Ja, want je loopt letterlijk gewoon. Kijk, je moet het zo zien. Ik heb een potentiële klant. Die komt binnenlopen. Die heeft dus een vraag omtrent marketing, communicatie. Uiteindelijk weten ze niet per se altijd precies wat hun uiteindelijke vraag is of wat ze eigenlijk nodig hebben. Hè? Dus soms weten ze de vraag wel, maar dan komen er gaandeweg het gesprek achter dat er eigenlijk ook nog wel andere disciplines eigenlijk heel interessant zijn. En dan kan ik letterlijk gewoon iemand vragen van, hey, zal ik eens even kijken of diegene tijd heeft, laat ik die aanschuiven. En zodoende kunnen we eigenlijk het vraagstuk veel beter behandelen.
Ja. Wat zijn voordelen om in zo'n hub te werken?
Het voordeel van de hub zoals die is dat je heel veel verschillende mensen. Kijk, normaal gesproken zouden wij, we zijn ooit begonnen daar met een team van 3. Hè? We zijn nu met 9 man. Maar vooral met een team van 3, ja, dan kijk je, en dat zijn hele leuke gezichten hoor, maar dan kijk je altijd dezelfde gezichten aan. En het is vooral.
Voor mij vooral.
Nee, maar het is natuurlijk ook gewoon wel heel erg leuk als je dan in één keer met veel meer collega's zit. En dat is denk ik voor mij, is dat misschien wel het grootste of het leukste aspect aan de hub. Dat ik voor mijn gevoel heel veel nieuwe gezichten telkens zie. nieuwe mensen leren kennen. Vanuit kwaliteiten zijn natuurlijk allemaal anders. Dus ook op professioneel gebied kun je jezelf weer verrijken op dat moment.
Denk ook dat het gaat verder dan alleen ondernemen en verder dan alleen marketing en communicatie. Ja. Een collega van Marketing Markets heeft ooit een keer een seminar gegeven over investeren. Ik heb ooit een keer een seminar gegeven over spiritualiteit. Dus het zijn allemaal gasten die er zin in hebben en die levensambitie hebben. En als je dan een soort gezamenlijke vibe creëert, ja, dat werkt goed, denk ik.
En qua ruimte, want ik zie best wel van jullie bedrijfjes echt best wel groeien. Dus van één pitters of van een klein VOF-je dat echt groeit naar een bedrijf. Is er genoeg ruimte dat alle bedrijven kunnen...
Ja, daar komen we langzaam maar zeker aan de bovengrens. Dus dan moeten we eventueel gaan kijken naar andere oplossingen.
Ja, op zich. Ja, ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden wel zijn. Dus daar gaan we, vermoed ik wel, uitkomen.
In principe is het maar locatie, hè? Locatie. Ja. Kijk, we zitten daar heel goed. Maar Hub 73 kan uitgebreid worden met andere locaties.
Ja, ik denk de kracht is inderdaad veel meer het collectief. Vooral op het gebied van markt en communicatie wat we daar hebben. Dat is heel sterk en daar wil denk ik ook niemand vanaf.
En hebben jullie dan, want wij hebben dat in de kleine beetje gehad, Willem en ik. In het begin hadden we ons eigen ding. Toen gingen we samen naar klanten vertalen. Omdat we dat, ja, het was vaak beide nodig. Jullie zeggen ook al van, ja, we betrekken vaak gewoon 2-3 bedrijven voor een klant, voor een opdracht. Is er dan nooit sprake geweest van, hey, laten we gewoon alles gaan bundelen. Laten we er één naam aan hangen.
We hebben die gesprekken gehad. Dat is heel complex. En misschien wel te complex. Misschien moeten we dat ook allemaal niet willen. Volgens mij is gebleken dat we dat die richting voor nu in ieder geval een stap te ver was. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat je dan met 7 of 8 kapiteins op één schip gaat zitten. Mensen die niet voor niets ondernemer zijn geworden en een eigen richting willen kunnen bepalen. Je moet je niet onderschatten dat ondanks dat je in hetzelfde pand zit, dat je alsnog aparte bedrijfsculturen hebt. Dus volgens nog werkt die samenwerking zoals die nu is heel erg goed. En gaan we zien waar dit toe leidt.
Ja, ik denk ook nog wel een belangrijke kanttekening daarbij is. Ja, we werken heel veel samen met de bedrijven binnen Hub. Maar we hebben ook partners daarbuiten. Mm-hmm. Ook markt- en communicatievlak. Dat zijn bedrijven in Horst, letterlijk ook. Maar ook bedrijven die wat verder weg zitten. En werken ook heel vaak samen of leren nieuwe bedrijven kennen door de klanten die we helpen. Die al samenwerken met een bepaald bureau. Mm-hmm. Dus we zijn ook niet met elkaar getrouwd. Ook daarbuiten doen we veel. Maar het is natuurlijk op het moment dat iemand inderdaad bepaalde disciplines juist niet in huis heeft, kan het wel heel makkelijk zijn. En kunnen we inderdaad heel snel schakelen op die manier. Dus dat is dan het voordeel.
Ja, wat me ook al opviel in jullie antwoorden van het voelt echt als collega's al, terwijl het andere bedrijven zijn. Maar je stapt binnen alsof het een collega van jullie is. Dus qua cultuur zit het daar vanaf de buitenkant zien wel goed, denk ik. Ja. En je hoeft dan ook niet per se inderdaad met elkaar aan het huwelijksbootje te stappen.
Nee, en ik denk vooral de focus niet op waar je elkaar overlapt. Want we zijn allemaal gegroeid. Mm-hmm. Ook in diensten en in dienstverlening is het natuurlijk misschien wat meer
op elkaar gaan
lijken. Ja. En dat is wel de kunst, hoor. Ik bedoel, het is het gunnen. Je moet elkaar wel blijven gunnen. En je moet niet alleen maar focussen op je eigen stukje willen behouden.
Ik denk dat huwelijksbootje niet in het huwelijksbootje willen stappen ook heel belangrijk is voor je klanten. Ja. Je moet ze niet het gevoel geven, en dat is dus ook daadwerkelijk niet zo, dat wij de partners op de Hub 73 opdrachten gaan toeschuiven omdat ze op Hub 73 zitten. Mm-hmm. Je wilt de beste partner voor je klant hebben. En dat is soms niet op Hub 73. Ja. Dus het is niet een clubje die elkaar de hand boven het hoofd houdt. Dus juist andersom, elkaar scherp houden en betere kwaliteit leveren.
En als je het hebt over uitbreiding van die diensten, is dat iets waar je rekening mee houdt ten opzichte van de bedrijven die ook in die hub zitten? Of vaar je wel echt je eigen koers?
Ja, je blijft altijd vanuit je eigen kracht denken. En ook vanuit de kwaliteiten die je in huis wil aannemen. Maar inderdaad, ik denk dat het belangrijker is, de visie van doe waar je goed in bent en word daar de beste in. En dus echt vanuit die specialiteit en dat verder uitbouwen. Daar geloven we absoluut in. Op dat vlak kom je denk ik ook minder snel in het vaarwater van een ander. En hebben we absoluut nog allemaal ons onderscheidende factor. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die in elkaars verlengde liggen waar je elkaar wel raakt. Maar daar denk ik dat als je daar probeert niet te veel op te focussen, dus dat als iedereen die visie ook deelt, dan kun je er absoluut iets moois van maken samen.
En hoe zijn jullie binnen sociaal kapitaal tot jullie specialisatie gekomen? Hoe heeft dat eruit gezien?
Ik ben zelf ooit begonnen met... Toen werkte ik nog bij De Lange in Horst. Dat was toen nog een place to be. Daar kwamen we 2000 man per week. Nou, misschien heb ik jullie ook nog bier getapt. Een vergrijs verleden.
Nee, wel veel in ieder geval.
En toen studeerden wij nog allebei af op de universiteit. En toen was mijn scriptie ging over het positioneren van bedrijven op Facebook. En toen was Facebook nog echt hip en happening. Nu ook nog overigens, maar op een iets andere manier. Toen duwde Facebook nog Hives uit de markt. Zo, daar zaten we. Toen speelde ik dat spelletje dus voor de Lange en Horst. Hoe ga je om met social media? Hoe ga je om met Facebook? En de gunstige situatie was eigenlijk dat ik de theorie van de universiteit, dus super niet pragmatisch versus de pragmaticus van een horecagelegenheid samenbracht. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar dit moet ook kunnen voor andere bedrijven. Dus toen ben ik zelf een beetje begonnen met andere bedrijven in de regio helpen. Ik werkte ook nog part-time dus bij De Lange. En vervolgens vroeg ik Geert om mij te helpen van, hey, heb je zin, heb je tijd? We kenden elkaar al zijlings. Ik zat één klas hoger dan jij toen de tijd en Geert had er wel zin in. Een jaartje proef gedraaid, halfjaartje proef gedraaid. En toen zijn we met z'n tweeën verder gegaan.
Dus jullie zijn eigenlijk meteen vanuit de schoolbanken gaan ondernemen?
Ja, nou, niet direct vanuit de schoolbanken. Dus zijdelings zeg je net, maar we hebben ook samen gestudeerd 4 jaar. Dat stukje vergeet je even. Maar. En toen hebben we daar echt wel eens een keer al natuurlijk een keer flauw gesprek of zo over gehad. Helemaal niet serieus. Ja. En ik denk zelfs na onze studietijd, ja, ik ben toen eigenlijk een tijd gaan reizen ook.
Ja,
en
daarom was het zeilig.
Bij inderdaad een webshop gaan werken. En Jannes, die zat dus in de horeca. Maar uiteindelijk inderdaad, toen we hebben altijd contact onderhouden. Dus toen op een gegeven moment inderdaad de vraag vanuit Jannes kwam. En ik had ook wel zoiets van, ik vind het niet zo... Ja, ik merkte gewoon dat ik niet voldoende energie haalde uit enkel te werken voor één bedrijf. En dat ik mijn creativiteit daar te weinig in kwijt kon. Dus ik vond dat eigenlijk wel, dat vond ik interessant vooral. En daarnaast gaan lopen.
Want vakinhoudelijk gezien, waar vullen jullie elkaar dan juist aan? Waar zijn jullie verschillend in?
Op een heleboel vlakken.
Ik ben iets strategischer, iets beter op tekst. En Geert is veel beter in conceptdenken, veel beter in visueel werk. Ik ben weer iets beter met cijfers en administratie. En...
Ja, vooral ook, vind ik ook echt niet leuk. Nee, ik ben het liefste deel dag inderdaad... creatief bezig. Dat vind ik het leukst. Naar strategisch op marketingvlak denk ik wel. Ik bedoel, dat vak vind ik gewoon hartstikke mooi. Beïnvloeden vind ik heel erg interessant. Ja. Dus vanuit daar gaan denken en vanuit daar creatief zijn. Dat vind ik het leukste aan het vak. En dat niet alleen zelf doen overigens, maar ook zeker met mijn collega's of dus met partners. Om daar samen juist over na te denken.
Ja, want jullie hebben nu een aardig team al opgebouwd. We hebben het net gehad over 2014 de start. Hoe heeft zeg maar ook qua uitbreiding van het team, hoe hebben die jaren eruit gezien? Wanneer kwamen jullie zeg maar op een punt van, hey ja, nu moeten we eigenlijk iemand erbij hebben?
Nou ja, om te beginnen zijn we eigenlijk nooit gestart vanuit het idee van we willen zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden. Gewoon goede dingen doen en we zullen wel zien wat er ontstaat. En in het begin zaten we nog in de situatie dat we alleen op social media gefocust waren. Waarbij op een gegeven moment werd het gewoon te druk. Dus dan neem je een part-timer aan, dan neem je een full-timer aan en zo neem je de volgende aan. Waarbij we nog echt in de situatie zaten dat iedereen alles hetzelfde deed. In het begin gingen we zelfs met z'n tweeën altijd naar klanten toe. Ja, het sloeg helemaal nergens op.
Maar... Er zat natuurlijk wel een idee achter. Want we hadden wel zoiets van, we zijn nog heel erg ons bedrijf aan het uitvinden. En onze dienstverlening. En waar zitten klanten nu echt op te wachten? Dus wat we zelfs gedaan hebben, zijn ook eigenlijk een drietal dienstverleningen die een beetje als een ABC-test kan zien in de marketing, zeg maar. En om te kijken van wat werkt. En ik vond het zelf, zie ik het als een hele waardevolle periode, dat we juist dat in het begin die basis goed samen hebben kunnen leggen.
Eens.
Daarna kun je elkaar dan ook makkelijk loslaten, omdat je van elkaar beter begrijpt. Ook ja, waar je geen invloed op hebt, dat je daar wel op kunt vertrouwen.
Wat heb je daar dan uitgehaald in die beginfase, dat experimenteren met ook dienstverleningen?
Uiteindelijk hebben we eruit gehaald dat we bijvoorbeeld, we zaten heel veel in de begeleidingsrol. En dat doen we bijna niet meer. En de begeleidingsrol wil eigenlijk zeggen, we geven advies, maar we blijven langs de kant staan. En dat werkt uiteindelijk is dat je wilt meer invloed hebben op het eindresultaat. En op het moment dat jouw handtekening ergens onder staat, maar het is niet door jou gemaakt of gecreëerd of geschreven, dan voeg je minder waarde toe en is het uiteindelijk niet wat je zelf wilde. Dus daar zijn we wel van afgestapt, ondanks dat het wel de eerste paar jaar een hele belangrijk aspect van het sociaal kapitaal was, maar daar zijn we wel van afgestapt. En verder zijn we uiteindelijk veel meer naar strategie en veel meer naar het creëren van content toegegaan. Dus we hebben er heel veel van geleerd en het moest zo gaan, om het zo maar te zeggen. En...
Ja, het is heel organisch verlopen eigenlijk. Hè? We hebben dat nooit iets geforceerd hoeven te doen, voor ons gevoel. Nee. En jouw vraag inderdaad, van wat heb je daar eens in het begin uitgehaald? Dat is denk ik inderdaad... juist ook inderdaad gewoon echt beter leren kennen van wie ben je ook zelf en hoe vul je elkaar aan, hè, waar we het net over hadden. Want We hadden elkaar ook al een tijdje niet, of ja, we kennen elkaar niet op dat vlak. Mm-hmm. Je kent elkaar van de studiebanken, we hebben de uitgaansstraten van Nederland goed bezocht. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook samen heel goed een bedrijf kunt ondernemen. En we werden ook nog wel, ik weet nog, de eerste keer dat bij de KVK binnenwandelde, werd ons ook gewaarschuwd van, ja, weet je het zeker dat je dat met vrienden wil gaan doen? Prima advies. En je ziet natuurlijk ook vaker dat dat wel eens fout gaat. Maar dat was voor ons ook denk ik al nog in het begin even een zoektocht. En ik denk dat juist die basis, dat eerst die eerste 2-3 jaar misschien wel zelfs, daarvoor gezorgd hebben dat het nu eigenlijk heel goed loopt. En dat we elkaars krachten heel goed kennen. En ook waar onze eigen zwaktes liggen.
Eens. Vinden jullie dat lastig om elkaar af en toe echt de waarheid te vertellen?
Nee.
Nee?
Ik heb er soms iets meer moeite mee, Jannes. Daar ben ik heel eerlijk in.
Hey, als jullie één ding mogen kiezen, wat is echt jullie core business? Wat zijn jullie het allerbeste in?
Content.
En dan social media content. Ja. Ik denk die twee dingen.
Daar heb je het over sociaal kapitaal dan natuurlijk.
Ja. Ja. En want bij zoiets vind ik altijd een klein beetje van... Ik las dat jullie ongeveer 400 samenwerkingen hebben gedaan. Klopt dat? Stond op de website.
Ja, dat zal wel kunnen kloppen, ja.
Hoe zorg je ervoor dat je niet in herhaling valt op social media?
Nou ja, ik denk dat dat juist een heel belangrijk aspect is. Dat je altijd wil uitgaan van een authentiek verhaal van degene voor wie je werkt. Dus we gaan altijd goed nadenken in de strategische fase. Wat maakt jou, jou? Mm-hmm. En ik denk ook in deze tijd zit de consument denk ik ook niet meer te wachten op bullshit. Of op 13e dozijn en dat soort zaken allemaal. Dus juist de doorvertaling van dat unieke verhaal van die organisatie voor... Natuurlijk, zijn of haar doelgroep maakt een uniek verhaal. En dat is ons, dat moeten wij doen. Dat is onze kracht. Als wij 13 dozijn verhalen gaan maken, dan schiet het ook niet om natuurlijk.
Nou, ik denk ook dat er wel een terechte vraag is namelijk. Ik denk dat we daar in het begin zelf ook wel eens af en toe mee hebben geworsteld. Want dan kom je op een aantal dingen. Je gaat aantal content vormen, je gaat zien dat iets werkt. En uiteindelijk blijkt ook heel erg van we moeten hier de verdieping in. En dan, dat is ook waaruit onze strategische dienstverlening veel meer ontstaan is. Omdat je daar veel meer gaat stilstaan bij de identiteit en de visie van een bedrijf. En gaat kijken natuurlijk ook juist, niet alleen richt op het bedrijf, maar ook op de klantzijde, op de klantvraag. What's in it for me? En dat je dat soort vragen veel meer centraal gaat stellen om uiteindelijk goede content marketing op te baseren.
En vormt de golden circle die ik op jullie website zag van Simon & Sinek, vormt dat nog steeds de basis in iedere samenwerking met de klant? Ga je er altijd naar op zoek?
Een basis. Kijk, je moet niet over... Het blijft een model.
Ja.
Dus het is geen heiligmakend iets. En er zijn meerdere modellen die een identiteit kunnen vormen. Maar tegelijkertijd is dat alleen nog maar die identiteit. En die identiteit wil eigenlijk nog niks zeggen over hoe je moet gaan communiceren. Daar is de doelgroep weer van belang voor. En de identiteit zegt ook nog niks waar je allemaal moet gaan communiceren. En ook nog niet wat voor contentstrategie je moet hebben. Dus het is één van de pijlers om fatsoenlijk aan de slag te gaan.
Ik denk ook dat... Ik moest even net zelfs denken aan een van onze eerste lessen, noem ik het maar heel even, op de universiteit rondom communicatie. Zenderbericht ontvanger. Je moet natuurlijk gewoon die golden circle, dan kun je absoluut, op basis daarvan kun je echt natuurlijk wel een krachtig merkverhaal, of in ieder geval die visie van dat gedeelte uit je merkverhaal, kun je daar goed voor gebruiken. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel om je berichtgeving goed te volgen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is die ontvanger enorm belangrijk ook. Dus inderdaad, de step of golden circle is inderdaad één van die elementen, maar een hele goede buyer persona opstellen, echt duiken in de klant van je klanten in dit geval. Of een collega's die ze willen werven. Nou ja, of nieuwe collega's die ze willen werven. Ja, ook daarin moet je gewoon gaan kijken wat zijn wensen, motivaties, belangrijkste zaken. En vanuit daar, als je al die elementen hebt, dan pas kun je eigenlijk ook echt goede content maken voor een bedrijf om een doelgroep te raken.
Ja. En als je dat naar de praktijk brengt, want je gaf net aan van er komt een potentiële opdrachtgever binnen, die heeft een vraag. Ik kan me voorstellen dat hij een keer met een vraag komt van hey, dus bijvoorbeeld voor eindejaar feestdagen willen een tof campagne doen. Dat hij misschien daar weer bij jullie komt. Mm-hmm. Maar jullie werken altijd vanuit die hele, vanuit die authenticiteit, vanuit buyer persona wat je net zegt. Eigenlijk een stuk breder, want je wil eerst dat helder hebben voordat je zo'n campagne kunt uitzetten. Mm-hmm. Hoe neem je dan zo'n ondernemer mee in het feit van hey, leuk die campagne, maar we moeten eigenlijk nog een aantal stappen terug.
Ja, je gaat gewoon prikken. Je gaat vragen terugstellen als zij zeggen, ik wil morgen een campagne live hebben. Oké, waarom wil je die campagne live hebben? En wie is je doelgroep? En wat wil je ermee bereiken? En zo ga je eigenlijk die ui van buiten naar binnen afpellen. En als er dan vaak geen goede antwoorden van zo'n ondernemer bij uitkomen, dan weet je dat je eerst terug moet naar de kern. Ja. Anders ben je gewoon losse vlotters aan het schieten. Een hele gerichte vraag is bijvoorbeeld als ik 10 collega's van jouw organisatie op een rij zet en ik vraag ze allemaal, wie is jouw bedrijf? Noem eens in 2 volzinnen wat jouw bedrijf is en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Begin daar. Ja. Heel veel ondernemers die hebben de blik naar buiten toe, maar het begint ook nog bij je eigen team en dat goed hebben staan. Dus ja, dat soort dingen.
Dus jullie nemen zo'n campagne ook niet zomaar aan zonder dat wel helder te hebben?
Afhankelijk van... Ja. Soms is het ook gewoon bijvoorbeeld een productlanceringcampagne. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Het is wel afhankelijk van de vraag.
Ja. Het is niet zo dat we dan zeggen nee, dat gaan we gewoon niet doen. Omdat we altijd per se vasthouden aan van verkenning naar strategie, van strategie naar creatie, van creatie naar het delen van die content, zeg maar. Mm-hmm. Het kan ook heel goed zijn inderdaad dat we zeggen van oké, we hebben alle vragen te lopen zoals Jan, zei ik net ook eventjes zegt, en we komen tot de kern, dat we ook daar bewustwording creëren bij de ondernemer van oké, inderdaad, ik moet het wel in het grotere plaatje zien. Ja. Maar dat betekent niet dat er soms ook gewoon een heel belangrijk moment op korte termijn kan plaatsvinden waar we dan onze meerwaarde aan kunnen verlenen. Maar goed, dan is dat een soort quick fix, noem ik het heel even. Of leggen we daar al heel snel in korte tijd een basis neer om daar vanuit daarna wel door te gaan.
Wat is voor jullie die ideale klant? Is dat bijvoorbeeld een webshop? Of?
Ja, we hebben het er vaker wel... We vinden het vooral heel leuk om ook voor verschillende branches te werken. En het hoeft niet per se een webshop te zijn. Dat kan eigenlijk echt van alles zijn. Mm-hmm. Dus dat,
Waarom ik het vraag? Mm-hmm. Omdat ik denk dat... Is het bijvoorbeeld voor een in de maakindustrie lokaal bedrijf... Is dat voor jullie lastig om daar elke week of meerdere keer per week content voor te maken?
Nee, het is heel afhankelijk van het type bedrijf. Vooral hoe het bedrijf is ingericht, denk ik. Ja. Vanaf welke mensen daar binnen het bedrijf zitten en welke kwaliteiten er al binnen het bedrijf zijn. Ik denk dat het grootste verschil maakt. Niet zozeer de branche, eerlijk gezegd.
Zijn er veel bedrijven waar jullie nee tegen zeggen op het moment?
Dat valt denk ik eigenlijk wel mee.
Nee.
Oké. En jullie werken met een soort abonnementsmodel, toch? Zo kan ik dat eigenlijk best wel zien.
Ja, uiteindelijk gaan we de strategiefase in het begin is altijd een soort kopstart traject. En vervolgens gaan we uitvoeren in uren, om het zo maar te zeggen. Dan spreken we een bandbreedte af met een aantal uren. En binnen die uren gaan we dingen doen. En die dingen doen, dat is dan vaak social media content, social media beheer, social media advertising. Maar in de strategiefase doen we ook vaak de klantreis en de optimalisatie van de klantreis. En dan hebben we vaak ook nog de rol dat wij stap voor stap die klantreis gaan optimaliseren. En dan kom je ook absoluut wel bij dingen uit die niks met social media te maken hebben. Mm-hmm. Ik zeg maar een pitch optimalisatie, web optimalisatie, misschien zelfs een folder of een flyer. En dat doen we dan zelf of met partners op de Hub 73.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel als je een merkverhaal hebt neergezet vanuit de strategische fase, dan wil je dat merkverhaal wel overal waarborgen. De kracht van herhaling is daarin heel belangrijk. Dus dan kom je ook wel heel vaak op inderdaad vanuit die klantreis allerlei andere middelen tegen waarbij je juist daar wil zorgen dat die herhaling ook optreedt. Mm-hmm. En niet dat wij ons helemaal focussen met content op social media kanalen of op de website. Maar inderdaad ook in al die andere stappen. Het moet eigenlijk als één machine natuurlijk voelen. Dus dat vinden wij wel heel belangrijk om naar al die middelen te kijken.
Want als je zo'n heel traject aangaat met de klanten. Inderdaad, eerst missie, visie, alles helder krijgen, communicatieboodschappen. Je spreekt zo'n soort van model af van oké, dit is de bandbreedte van uren die we elke maand voor jullie gaan uitvoeren. Mm-hmm. Dan krijg je content voor of dan krijg je dit voor. Wat spreek je dan af over een soort van eindresultaat? Of wanneer heb je mijlpalen staan van oké, dan willen we hier zijn?
Dat is zwaar afhankelijk. Natuurlijk spreken we gewoon doelen af, concrete KPI's. Maar dat is zwaar afhankelijk van waar je voor werkt natuurlijk. Soms moeten we nieuwe medewerkers werven en is dat de doelstelling. Soms moeten we nieuwe klanten werven en is dat de doelstelling. Soms hebben we echt puur doelstellingen op bereik, op conversie. Dat kan van alles zijn. Maar wij, iedere maand komen we sowieso dan weer samen in de vorm van sprintmeetings of voortgangsmeetings. Kijken we terug en kijken we vooruit. Dus het is ook niet zo dat wij gewoon aan de slag gaan en we geen contact meer hebben met de klant en we zien elkaar van jaar alweer. Ja. Zo werkt het niet.
Ik denk inderdaad dat dat wel de kracht is op dit moment, of tenminste wat we in ieder geval terugkrijgen van onze klanten zelf op dit moment, is dat ze het inderdaad heel prettig vinden dat ze elke maand weten van hey, dit hebben we gedaan, dit heeft het opgeleverd, dit is onze analyse vanuit de resultaten die we terugzien. En vanuit daar raden we aan om deze stappen weer te zetten. En ja goed, daar hangt dan zo'n investering aan vast, zeg maar heel even. Daar moet je ongeveer aan denken. En dan weten ze precies van wat we weer gaan doen die maand.
Ja, want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven, vooral wat Willem net zei, bijvoorbeeld in de maakindustrie, die totaal geen kaas hebben gegeten van het hele online verhaal, maar die weten wel van horen zeggen van ik moet er mee. Mm. Nou, die komen met jullie met een globale vraag en jullie gaan zo'n heel traject aan. dan is het voor hun inderdaad wel heel fijn om elke maand even aan de jas te worden getrokken van hey, dit hebben we gedaan, mm-hmm. dit heeft het een investering gekost voor jullie en dit is, hebben we nu uitgehaald ja. en we gaan nu dit doen. Mm-hmm. In plaats van, hey, bedankt voor de opdracht, we zien elkaar over een jaar weer ja. En fijne feestdagen.
Ja, er zijn verschillende redenen waarom dat denk ik niet werkt. En wat we wel nog wel eens vaker tegenkomen, ook al in de branche. Maar kijk, uiteindelijk is het ook gewoon een relatie die je opbouwt. En ik denk, net zoals een relatie die je ook thuis hebt met je vriendin of vriend, of is het gewoon een kwestie van, als je niet meer communiceert met elkaar, begrijp je elkaar gewoon op een gegeven moment niet meer. Dus wij vinden alleen al vanuit die reden het heel belangrijk om echt met regelmaat contact te hebben met een klant. Dan begrijp je de problemen die er spelen of de uitdagingen die er zijn op dat moment. Dan begrijp je ook als we wellicht op persoonlijke vlak dingen zijn. Ik bedoel, je leert elkaar gewoon veel beter begrijpen. En dan kunnen wij ook veel beter onze toegevoegde waarde daar weer aan leveren. En ja, begrijpen zij ook andersom. Hè? Ook andersom begrijpen ja. ze veel beter de situatie. Of beginnen ze ons steeds beter te leren kennen en onze visie en missie.
Doen jullie dat nog wel altijd één van jullie? Of zet je daar inmiddels ook jullie team voor in? Voor die maandelijkse updates?
Ook team.
Of zeker ook team. Ja. We hebben accountmanagers, strategen, uitvoerders, advertentiespecialisten, videospecialisten. We hebben eigenlijk allerlei specialisten. En als we dat zelf allemaal zouden doen, dan zou het niet meer zo goed werken.
We zijn er niet overal specialisten in.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat is ook wel een rol die veranderd is voor ons.
Ja.
We zijn steeds meer aan het bedrijf aan het werken dan in het bedrijf aan het werken.
Ja, want de club die wordt steeds groter. En ik kan me voorstellen dat als je dan ook die abonnementsmodellen zorgt er wel voor dat je ook bijna zeker weet dat je dat altijd kunt betalen, toch?
Of? Ja, dit is een heel gunstig. Sorry. Dit is een heel gunstig verdienmodel. In zoverre dat je. Je moet ervoor zorgen dat de churn rate zo laag mogelijk is. Net hoe je hem interpreteert. Je moet zorgen dat klanten behouden blijven.
Ja.
En als je dat goed doet, dan heb je vanzelf ambassadeurs in de vorm van die bedrijven. En hoef je helemaal niet zo hard te werken voor nieuwe klanten.
Nee.
En dat is een heel gezond verdienmodel.
Ja, en vooral ook dat ze elke maand toch het geld overmaken. Want dat moeten jullie ook. Jullie vaste kosten die worden steeds hoger.
Zeker.
Ja. Dus ja.
Want wat is daar de ambitie? Je zit nu met een team van rond de 10 man. Willen jullie over 2 jaar verdubbeld zijn? Of zeg je van nee, ik vind deze grootte wel top eigenlijk?
Wat Jannes in het begin al heel even aanhaalde, we hebben eigenlijk helemaal geen ambitie, nog steeds niet.
We hebben gewoon geen ambitie.
Nee, we hebben geen ambitie om per se 20 man, met 20 man een bedrijf, of 40 of 50 man een bedrijf te hebben. Gewoon groei vanwege personeel, dat is eigenlijk geen ding. Maar wat wel is, kijk, als je iets gaat doen, en dat hebben we allebei heel erg, we willen het wel zo goed mogelijk doen. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk enorm veel ontwikkelingen in de online marketing vooral. En ook zeker binnen de social media, waar je op in moet spelen. En een hele, hele belangrijke in de afgelopen jaar, ik denk sinds we begonnen zijn en nu, dat is bijvoorbeeld video geweest. Hè? Iets wat heel concreet is. Ja goed, als je daar zelf ook veel beter in wilt worden, dan hoeft nog niet eens per se echt het creëren van die content te zijn als in echt bedrijfsvideo's kunnen schieten. Maar dat kan wel zijn in ieder geval dat medium heel goed begrijpen en weten hoe je met dat medium eigenlijk een doelgroep weet te raken. Nou ja, goed, dan moet je gaan kijken van hebben we die specialisatie zelf. En dit is wel echt iets wat we in het team willen hebben. Nou, dan kunnen we beter op zoek gaan naar iemand die daar gewoon heel veel ervaring mee heeft. En dat bijvoorbeeld afgelopen jaar nog gedaan door iemand aan te nemen.
Ik denk dat wel direct is wat je zegt. Want ik denk dat heel veel bedrijven die de laatste 2-3 jaar of de laatste 5 jaar op video in hebben gezet, dat ze die stap zijn vergeten. Dus ze hebben een video, een supermooie video geschoten. En ze knallen die een keer op een willekeurig tijdstip online.
Ja,
that's it.
En 10 mensen hebben die gezien. En heb je mijn video gezien? Dan kijk je trots. En dat is zo jammer, weet je wel.
Ja, dat zijn eigenlijk van de 3 pijlers. Eerst nadenken, dan creëren, dan goed verspreiden. Want die component wil nog wel eens vergeten worden.
En recyclen ook, hè. Ik bedoel, niet alleen maar inderdaad 1 keer plaatsen, maar blijft die nou eens herhalen? Of denk daar trouwens ook in de beginfase, voordat je zo'n video gaat opnemen, denk er nou eens even goed over na van, hey, hoe kunnen we die dadelijk voor veel meer dingen in gaan zetten? Hè? Kunnen we die ook in onze onboarding gaan gebruiken? Ja. Oké, maar dan moet het misschien op een andere manier.
Ja.
Nou, dus dan moet je ook daar weer rekening mee houden dat je daarin kunt editen of verschillende vormen kunt opleveren.
Ja. Maar moraal van het verhaal is, organische groei is goed en niet groeien om het groeien.
Nee.
Dat is waar we voor staan.
Ja. Hey, ik wil even naar Gigit.
Oei, dat is goed.
hoe is dat ontstaan? Wat is het überhaupt? Sorry, laten we daarmee beginnen.
Gigit is het makkelijkste is altijd een beetje als je de vergelijkingen maakt met bijvoorbeeld Untappd. Met Untappd kun je speciaal bier bijhouden. Je eigen historie als het ware bijhouden. Je kunt het recenseren, je kunt het delen met vrienden. Je hebt bijvoorbeeld Runkeeper waarbij je hardloopscores kunt bijhouden. Je hebt IMDb waar alles op het gebied van films is en de massa eigenlijk films kan raten. Vivino heb je voor wijn. En eigenlijk, wij hebben een gezamenlijke passie. Naast Sociaal Kapitaal struinen wij ook heel veel concerten af. En eigenlijk allemaal die platforms die ik net noem, die bedienen bepaalde niches. En de niche van live muziek, die werden eigenlijk niet bediend.
Okay.
Dus we gaan naar heel veel, we gingen naar heel veel concerten. En de laatste 2 jaar natuurlijk iets minder. En op een gegeven moment kom je erachter dat je heel veel dingen vergeet. Dat je niet meer weet wie erbij was, wat je ervan vond, waar het was, et cetera, et cetera. En dan ga je eigenlijk nadenken van, ja, bestaat dit nog niet? Kan ik niet ergens gewoon alles loggen? En nu komt het in je fotostream terecht, of je plaatst het een keer op Instagram, of je plaatst het een keer op Facebook, of dat soort dingen. Maar geen centrale plek. En nou ja, daar zijn we min of meer ingedoken. Dus het is Gigit is nu een platform waar je je eigen muziekhistorie kunt bijhouden. Je kunt dat recenseren voor jezelf, dus een 5-sterren rating of wat dan ook. Combineren met een long review met woorden. Dus eigenlijk voor je eigen historie, maar je kunt het ook weer delen met je vrienden binnen dat platform. Want wij zien ook wel dat, dat social media zijn steeds mega populair, maar dat het ook heel populair is om de niche op te zoeken. Mm, ja. Dus ik wil mijn muziekherinneringen niet per se delen met de hele wereld, maar wel met de mensen met wie ik dezelfde passie heb.
Ja.
En dat zie je bijvoorbeeld bij Untappen. Bij de
platforms. Bij boeken. Goodreads heb je bijvoorbeeld.
Juist.
Ja. Maar dat is precies, die ontwikkeling zie je natuurlijk, omdat je de algemenere sociale media hebt. Maar daar wordt er alles op verteld. Nou ja, goed, daar heb je dan de bubbel die ervoor zorgt dat je überhaupt wel wat meer al in je eigen straatje dingen te zien krijgt. Of dat even goed of slecht is, laat ik helemaal in het midden. Die discussie gaan we niet voeren, denk ik. Maar ja, je kunt er natuurlijk ook in denken van ja, is dat inderdaad handig om dat op zo'n medium als Facebook, is dat het meest ideale medium ervoor? Nou ja, wij denken zeker van niet. En ik denk dat die ontwikkeling inderdaad met de voorbeelden die Jannes geeft al heel duidelijk zichtbaar is. Ook nog zo'n andere ontwikkeling denk ik die heel belangrijk is. Als je veel naar concerten en festivals gaat, is dat iedereen wil het vastleggen voor zichzelf. Iedereen maakt een foto of video of 10.000 foto's en net hoeveel je er wil hebben. Maar hoe vaak kijk je er uiteindelijk nou echt naar? Hè, terug, want je hebt, dat komt in een fotorol. Ja. Ook weer met al je andere herinneringen. Dus als je die vergelijken maar met Facebook, waar ook al, wat dat ook heel algemeen maakt. Je hebt dat niet op één plek. Of je zou het allemaal moeten gaan taggen, maar die ken ik nog niet, mensen die dat doen. Dus je zit eigenlijk op het punt van, creëer nou één centrale plek, waar al die muziekliefhebbers bij elkaar kunnen komen, waar mensen het in dat ene, de ene doet het puur voor zichzelf om die herinneringen vast te leggen, of om, hè, op een nerdige manier misschien alles bij te kunnen houden. En een ander die doet het misschien wat meer zelfs om zich te profileren van, hey, ik weet alles van indie of van opera of van, hè, dat kan eigenlijk alle kanten opgaan qua muziekstroom.
Ja, zelfs als dan mensen op een tap een biertje bij om te laten zien hoeveel verschillende biertjes ze wel niet hebben gehad.
En wat voor connoisseurs ze wel niet zijn. Ja. En dat is het voordeel van de muziekindustrie en zover. Mensen willen graag hun mening, zeg maar, ze willen zichzelf graag profileren.
Wat is het verdienmodel van de app?
Er zijn er verschillende, ja, tot nu toe hebben we nog geen euro eraan verdiend. Dus we doen het met investeerders die ons idee helpen ontwikkelen. Verdienmodellen zijn bijvoorbeeld het Untappd verdienmodel. Daar kun je als certified venue, word je uitgelicht in de app. Dan betaal je een jaarlijks fee aan. En dan kun je bijvoorbeeld je biermenu presenteren of iets in die richting. Nou ja, dat idee is natuurlijk prima toepasbaar voor ons ook. We kunnen werken met in-app advertenties, maar dan wel alleen de muziekgerelateerde advertenties.
Promoten van concerten bijvoorbeeld, hè? Dus waar je terug kunt kijken in een lifeline eigenlijk, een timeline.
Ja.
Kun je dat ook met...
We kunnen werken met affiliate marketing. Dat wil eigenlijk zeggen dat mensen via ons tickets kopen en wij krijgen daar een kickback op. We kunnen werken met eigen merchandise. Vooral het idee dat je bijvoorbeeld een gepersonaliseerd shirt krijgt, waarbij je je eigen muziekhistorie ziet van bijvoorbeeld 2020. Je ziet, wij gaan heel vaak naar festivals en daar lopen mensen heel veel rond met concertshirts en dat soort dingen. Hoe gaaf zou het zijn als je je eigen historie terugziet op een shirt.
Ja, niet Metallica on tour, maar Jans van Heuvel on tour.
Ja, precies dat. Met ratings erbij en dat soort dingen. Dus eigen merch kan, affiliate op merch van bands kan. Uiteindelijk gaan we ook mega veel data genereren. Dus die data die zal ook nog wel op een bepaalde manier interessant kunnen zijn voor boekers bijvoorbeeld. Wie is er op dit moment populair? We gaan heel veel content genereren. Die content is al gebleken. Die content is weer waardevol bijvoorbeeld radiostations. Dus een radiostation kan via ons zien welke personen er bij een concert waren, wat ze ervan vonden. Zodat die twee met elkaar verbonden worden. En iemand kan iemand bellen, hey, je bent op Down the Rabbit Hole en ik zie dat je 4 sterren geeft aan die en die. Wil je er nog iets meer over zeggen? Ja, dus die content kunnen wij voorzien aan radiostations.
Dat is wel vet. Je bouwt echt community.
Ja, ja, dat is het zeker. En ik vind het nogal ook een heel belangrijk onderdeel van dat verdienmodel met die adverteerders. Oh, hè, we hebben net natuurlijk veel over sociaal kapitaal gehad, waar we heel veel adverteren. Alleen er is ook een trend gaande waarbij die data veel minder dadelijk extern gehaald kan worden op allerlei websites. Hè. Ja. Die cookieless era, zoals dat wordt genoemd, die is wel al ingezet door vooral wat grotere browsers. En uiteindelijk is het dus wel heel belangrijk dat je ook gewoon die data in die app gaat vergaren. En dus ook voor potentiële adverteerders van bijvoorbeeld een show die dadelijk een budget hebben. En die budgetten zijn niet torenhoog voor poppodia. Dat ze veel gerichter eigenlijk de mensen die daar ook echt geïnteresseerd in zijn kunnen bereiken. En dan zijn die niche media daarin heel erg interessant. Want dan ga je veel dieper in op de data die je vraagt. Denk ook heel even aan het voorbeeld van LinkedIn en Facebook als je het hebt over een vacature wegzetten. Mensen vullen op LinkedIn veel meer in. Hè, veel meer relevante informatie in op dat vlak. En dat zou je natuurlijk voor de muziek ook veel meer kunnen doen. Wat zijn je favoriete genrevoorkeuren? Hoeveel geld heb je over voor gemiddeld ticket dat je koopt? Hoe ver ben je bereid om te rijden naar een locatie of te vliegen?
Hè? Ja, dat zijn dingen die mensen in zo'n niche-app veel sneller bereid zijn om te delen. Omdat het bijdraagt aan een profiel dan op een algemeen social platform.
Ja, en ik zit als gebruiker ook natuurlijk ook veel meer te wachten op relevante muziekadvertenties. Dan is het voor mij bedoeld, dus dan is het oké. Okay.
Hoe meer je invult, hoe relevanter de aanbiedingen voor jou zijn.
Ja. Ja. Maar goed, dat is het argument dat Facebook natuurlijk ook gebruikt voor zijn advertentiemodel. Dus in principe verschilt dat gedeelte nog niet zo heel veel dingen.
Hé, hey, en waar staat de naam voor?
Een gig is een optreden. En gig it is een actie om het te doen. Gig it, log it.
Okay, vet.
We zijn ook wel eens Jidjit genoemd.
Jidjit, ja. Dan moeten we een keer op Jidjit.
Maar ja, we hadden het voor de podcast ook al even over. Ja, corona ontkomen er niet aan. Ja, super slechte timing qua voor jullie niche.
Ja,
hoe heeft die ontwikkeling van de app, laat ik het zo zeggen, daar dan de afgelopen 2 jaar onder geleden, zou ik bijna willen zeggen?
Het valt in principe nog in zoverre mee dat we gewoon constant zijn doorgegaan, om het zo maar te zeggen. Waar we vorig jaar bijvoorbeeld, we hebben investeerders gekregen.
Mm-hmm. Ook wel interessant om dat nog even te benoemen. We hebben die investering gekregen toen corona al een feit was.
Oké.
Ja, de tweede ronde inderdaad. Okay. Dat klopt. Dus die bleven wel, geïnteresseerd in ons.
Mm-hmm. Dat zegt wel wat.
Ja, dat zegt zeker wel wat. En dat was ook een heel fijn moment, wil ik te zeggen. Het is vooral snel schakelen voor ons. Iedere keer weer, in principe hebben we 2 grote kostensporen. Dat is ontwikkeling van de app en marketing. Mm-hmm. Nou ja, marketing heeft niet zoveel zin. Dus je gaat het budget verschuiven naar ontwikkeling. Dus je maakt eigenlijk een beter product.
Ja.
De moeilijkheid is dat je... Kijk, we zijn wel gevalideerd. We hebben nu meer dan 4000 accounts. Dus mensen zitten wel te wachten op Gigit. Ja. Alleen de echte validatie. We hebben nog geen normaal jaar gehad. Dus nee, de echte validatie, de echte massa, daar zitten wij op te wachten. En hopelijk komend seizoen met het festivalseizoen. Dat is toch waar wij moeten pieken. Dat maakt het wel lastiger.
Ja, want we zijn begonnen met een minimaal product. Gewoon echt minimaal, zeg maar. Het zag ook niet zo heel erg mooi uit. Vooral als je dat terugkijkt. Toen waren we er al heel blij mee, denk ik. Maar goed, dan ben je dat inderdaad puur aan het kijken van... Hey, is er iets van aantrekkingskracht vanuit die doelgroep? En dat was eigenlijk heel positief zelfs op het begin. Dus we kwamen eigenlijk heel snel ook aan die 2000 gebruikers. En vooral als je dan nu kijkt dat je in dat 4,5 zit. Mm-hmm. Dan is dat eigenlijk in die fase laten zien dat het eigenlijk best wel snel kan groeien. En nou ja, goed, dan leeft het natuurlijk heel erg. En in die tijd hebben we eigenlijk, tot letterlijk, we hebben februari Gigit 2.0, noem ik het dan maar heel eventjes, gelanceerd. En hebben we ook de Android-versie, want het was in het begin alleen voor iOS, beschikbaar hebben gelanceerd. Ja, goed, dat was inderdaad heel ongelukkig, want in maart werden ze een beetje, we kwamen in een volledige lockdown terecht op dat moment.
En hoe lang duurde het voordat jullie die eerste validatie, voordat jullie die hadden? Die 2000 gebruikers.
Hoe bedoel je qua tijdspan?
Ja, zeg maar eerste minimale product tot aan validatie.
We hebben lanceerden de MVP toen op Down the Rabbit Hole. Dus dat was volgens mij vlak voor juni was dat. Ik denk dat we die toen al vrij snel de eerste 1500 gebruikers hadden. Als ik me goed... moet de chronologie even helder hebben, maar... Dus niet zo snel. Nee, langzaam.
Nee, we zijn toen begonnen met eerst een soort waitinglist te maken. Dus zijn we wel een keer geadverteerd van dit is een beetje het idee. Gewoon puur het idee uiteenzetten. Ben je geïnteresseerd, dan wil je zeg maar beta-tester zijn, dan schrijf je hierop in. En dat leverde volgens mij, als ik 200 man of zo op. Dus nog niet heel veel, maar wel prima om natuurlijk om die eerste dingen mee te testen. En de eerste functie mee te testen. Maar inderdaad, daarna ging het eigenlijk heel erg snel. Dat, ook mede omdat we ook door Kink Radio, alternative radiostation, mee zijn opgepikt. Dat heeft echt wel geholpen om nieuw publiek te bereiken daarvoor.
Ja, je moet je voorstellen dat we daar iedere week live op de... Niet live op de radio, we kwamen daar regelmatig live op de radio. En ze hadden iedere week een rubriek van ons met de top 5 van best gerate optredens van de afgelopen week. Dus dat was keer op keer kwamen we daarmee onder de aandacht. Ja, en zij hadden goede content, dus het was prima win-win. Ja.
Dat zou trouwens ook nog een heel mooi verdienmodel zijn.
Ja? Ja, dat haalde ik ook wel aan.
Nee, media is zeker ook belangrijk. Ja. Nou ja, goed, we hebben nog wel... Dat was ook in januari, voordat die corona-lockdown kwam... Eurosonic Noorderslag waren we aanwezig. En daar hebben we ook met heel veel interessante partijen gesproken. Vooral ook heel veel poppodia en festivals natuurlijk. Uiteindelijk waar het gedeelte van het verdienmodel ook zeker zit. Ja. Maar ook met media, ook met bijvoorbeeld Studio Brussel. En daar zijn we ook gewoon zijn we geweest, waren mega enthousiast over dat idee. Van hey, wij zien ook dat steeds meer mensen naar festivals gaan. Dat steeds meer mensen eigenlijk ook de poppodia leren kennen. En wij moeten daar als radiostation, als wij een stukje interactie meer in onze radioshows willen brengen, moeten wij daar ook veel meer op in gaan haken. Ja. Maar hoe ga je nou die actualiteit en wat er precies speelt en het sentiment wat er leeft rondom een show dat plaatsvindt, hoe ga je dat nou heel snel inzichtelijk maken?
Ja, want je hebt ook steeds meer dat radiostations gewoon op locatie op een festival uitzenden.
We zouden eigenlijk afgelopen Pukkelpop samen met Studio Brussel content gaan maken op Pukkelpop, maar dat ging niet door. Het was ook super zuur dat wij... Ze zeiden letterlijk toen we die pitch hadden gedaan bij Studio Brussel, ja, maar dit is echt gaaf, dit gaan we doen. En we hadden eigenlijk zelf dit idee ook, maar als jullie het al hebben, dan hoeven we het zelf niet meer te doen. Wanneer willen jullie live op de radio komen om hierover te vertellen? Pas corona. Oh, en zij hebben 1 miljoen luisteraars. Ja, dat is gewoon... Ja.
En dan is het wel natuurlijk, hè, het duurt nu best lang, het hele corona gebeuren. En dan merk je ook wel, je blijft wel in contact, ook met dat soort partijen. Maar ja, goed, je ergens voelt het natuurlijk heel erg natuurlijk alsof je dat momentum verliest.
Ja. Ja, en dat is wel de kunst, inderdaad, energie erin houden en leuke dingen blijven doen.
Dat is misschien wel de grootste kunst geweest, denk ik, het afgelopen jaar, om dat vol te blijven houden.
Hey, afrondend hiervan. Stel, het gaat over 3 maanden weer helemaal los. Alles gaat open. Dan kunnen jullie meteen... Jullie zijn helemaal ready om te knallen, toch?
Zeker.
Ja.
Honderd, ja. Laat maar komen.
Jannes, een specifiek doel voor jou dit jaar is spiritualiteit en psychologie. Mm-hmm. Vertel.
Ja, vertel. Ik denk dat ik sinds 1 jaar of 3... Of ik was altijd wel geïnteresseerd in filosofie. En sinds 1 jaar of 3 ben ik ook echt zwaar geïnteresseerd in spiritualiteit. En ik heb ook overigens dit jaar voor het eerst echt ruimte daarvoor gemaakt. Mijn vrijdag, nu we dit opnemen, is mijn vrije dag om daar meer ruimte voor te creëren.
De
allereerste, dus jullie hebben een prima. En ja, voor mij is spiritualiteit super waardevol gebleken in mijn leven. Dus, en dan niet de wierookstokje spiritualiteit en de vage tralala allemaal. Maar juist inzien dat je met je gedachten de werkelijkheid creëert en dat je... niet je ego bent, niet je gedachten bent en dat soort zaken allemaal. Dus daar wil ik meer, dat wil ik meer integreren in mijn leven. En misschien dat ik er ooit wel ook, noem het mijn werk van maken of iets in die richting. Iets meer omheen gaan bouwen. Maar daar heb ik geen, dat kan over 5 jaar ook. Maar ik wil daar wel meer ruimte voor creëren.
Wanneer was jouw eerste kennismaking met spiritualiteit? Heb je een bepaald moment dat je nog weet?
Ja, zeker. Dat was bij de break-up van mijn vorige vriendin. Daar kwam ik... niet helemaal goed uit. En toen reikte iemand mij het boek aan... Verslaafd aan liefde van Jan Geurts. Ah, ja. Ja, dat boek, dat is geniaal. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ook als je helemaal lekker in je relatie zit. Dat laat heel goed zien hoe je... aan de hand van je eigen ego... aan de hand van allerlei patronen uit je jeugd... dingen doet. En hoe je eigenlijk constant op zoek bent naar bedekking van buitenaf. En dat dat niet nodig is. Dat het eigenlijk een hele broze constructie is... van het creëren van geluk... En daar zijn we met z'n allen dingen een beetje mee bezig. Ik bedoel, het gaat om de nieuwe complimentje van de baas, een nieuwe salaris, nieuwe auto, nieuwe weet ik veel wat allemaal.
Likes.
Meer likes, ook dat. En dat is eventjes leuk. En de volgende week heb je weer nieuwe nodig. Dus het is niet de manier om op duurzame manier met geluk bezig te zijn.
Allemaal van buitenaf.
Allemaal van buitenaf.
Want wat ik dan zelf de uitdaging vind bij dat bijvoorbeeld zo'n boek, maar ook bijvoorbeeld de Master Your Mindset van Michael Pilacek. Mm-hmm. Je krijgt die kennis en die inzicht, die krijg je uit dat boek. Mm-hmm. Maar dan moet je het gaan toepassen. En ja, daar stopt het vaak ook bij.
Als je niet toepast, dan ben je niet met spiritualiteit bezig, maar dan ben je met filosofie bezig. Spiritualiteit betekent, je moet het doen. Dat is een beetje de vergelijking wordt vaak gemaakt met een sinaasappel. Dat als je op het moment dat ik jou ga omschrijven hoe een sinaasappel smaakt en hoe het eruit ziet en wat het wel is en wat het niet is, heb je nog geen flauw idee hoe het echt smaakt. Dus als ik ga praten over meditatie en dat soort dingen, dan heb je nog steeds geen flauw idee hoe je werkelijk de werkelijkheid ervaart. Dus je moet gaan oefenen. Anders blijft het een conceptueel iets. En dat is juist iets wat spiritualiteit tegengaat. Weg met de concepten. Dus je moet oefenen.
Ja. Hoe ga jij daar praktisch mee aan de slag dan op zo'n vrijdag? Of hoe heb je dat voor ogen het aankomende jaar?
Dat weet ik nog niet precies. Dus ik wil veel mensen spreken die hier al wat mee gedaan hebben. Ik weet nog niet welke richting ik daar zelf ooit mee op wil gaan. Ik heb verschillende. Ik ben heel erg geïnteresseerd in non-dualiteit, Advaita, Dzogchen. Ook psychedelica overigens. Ik denk dat de psychedelica een gigantische revival gaan maken in de komende 10 jaar. Want het slaat nergens op dat die in de hoek van algemene drugs worden genoemd.
Dat zijn de ayahuasca's toch?
Ayahuasca, LSD, paddo's en dat soort dingen allemaal. Er zijn hele leuke documentaires ook op Netflix die laten zien hoe je mensen echt geholpen worden met psychologische ellende door dat spul. En er zijn heel veel waardevolle studies nu op dit moment gaande die laten zien hoe waardevol dat spul kan zijn. Dus dat vind ik ook interessant om daar verder onderzoek in te doen. En onderzoek doen betekent dan niet dat ik iedere week aan de paddo's ga.
Wat hoop ik niet.
Je moet het echt toepassen.
Je moet het ook toepassen. Ik zal niet ontkennen dat ik regelmatig dat spul heb. Of niet regelmatig, maar ik heb wel mijn ervaringen gehad, ja. En dat zijn
mega. Heb je wel eens een ayahuasca sessie gedaan?
Ja. Ik heb een 3-daagse ceremonie gedaan in Peru. 2 avonden aan de ayahuasca. Dat was een van de meest intense, waardevolle, helende.
Kun je kort uitleggen? Want ik heb,
wat het is?
Ja, maar gewoon praktisch, wat houdt dat in?
Een ayahuasca ceremonie, zoals het daar werd gedaan, betekent dat je sowieso een aanloop hebt van 5 tot 10 dagen, waarbij je goed moet letten op je voeding, goed moet letten op je de lifestyle, om het zo maar te zeggen. Ik kwam daar en er wordt ook echt een goede intentie gezet van wat wil je uit deze sessie halen. Voor mij was dat meer verbinden met mijn innerlijke kind, om mijn innerlijke kindpatronen aan te pakken. Ik heb heel veel bewijsdrang en heel veel, ja, nou, van alles en nog wat, niet zo heel relevant voor nu. Dan ga je met een sjamaan zitten en die gaat het ook een beetje toelichten en een beetje uitleggen wat de gang van zaken gaat worden. Uiteindelijk kom je in een kamer waar 4 of 5 mensen die ceremonie gaan doen. Er staat een emmertje klaar waarbij je al weet wat dat gaat worden. Dus er komt een ceremonie bij met een beetje muziek en een beetje rook en dat soort dingen. Je krijgt dat spul toegereikt en dat is het allergoorste spul wat je ooit gehad hebt. Dat is echt niet te doen hoe goor dat is.
Dat is een drankje eigenlijk.
Dat is een drankje, ja. Ja, een drap. Ja. Modder. Ik had nog de verwachting en de hoop dat de eerste avond dat ik het zou doen, dat het zeg maar een subtiele ervaring zou worden, dat ik er even in zou komen. Maar ik kreeg gewoon een volle bak dat drankje toegediend. En het is de bedoeling dat je binnen een half uur of binnen 3 kwartier na toediening gaat overgeven. En ze zien dat als een soort cleansing van je lichaam. En dan ga je 1 uur of 5, 6 in een trip, waarbij de crux van het hele verhaal is, je moet jezelf overgeven. Want anders, als je weerstand gaat hebben, dan gaat het een hele nare ervaring worden. Ja, en in die trip ga je zwaar psychologisch werk doen. Ga je hele mooie dingen zien. Ga je ervaren dat alles één is. Ga je van alles ervaren. En dat is het moeilijke van dat is dat het concepten overschrijdt. Dus je gaat, dat is heel moeilijk in woorden te brengen wat dat doet. Okay. En ik raad het niemand aan en ik raad het iedereen aan.
Kun je het vergelijken met, of in hoeverre kun je het vergelijken met een droom? Qua hoe echt je dingen realiseert, wat je dan binnenkrijgt. Of tot je krijgt.
Ja, vaak is een droom veel minder bewust. Dus je bent mega bewust van alles wat je op dat moment ervaart. En het is veel intenser dan een droom. Vele malen intenser. En je ziet dingen die je niet in je droom zou zien.
En fysiek, je ligt of je zit? Of
je ligt.
Okay.
En je moet
maar je slaapt niet?
Nee, je slaapt niet. En je moet geholpen worden als je naar het toilet wil. Dus het is echt, je moet jezelf durven overgeven aan zo'n sjamaan en aan een begeleider. Want anders gaat het niet. Dus, en er zijn ook verhalen van mensen die zichzelf onderscheiden en dat soort dingen. Dus dat, is, dat kan schijnbaar ook gebeuren.
Dat gebeurt mij ook wel eens.
Dat is alcohol, ja. Dat is een ander middel. Dus dat en dat dan, dat was 2 dagen en een derde dag, zeg maar, het bijkomen, het integreren. En die ervaringen zijn overigens vrij vergelijkbaar met LSD of met paddo's of dat soort dingen allemaal. Dus het blijft dezelfde toon hebben in psychedelica.
Want er zijn, zeg maar, je kunt in Nederland ook zo'n ceremonie doen, maar ze zeggen wel dat het totaal niet te vergelijken is, toch? Met als je inderdaad Zuid-Amerika, Peru, je hebt nog wat landen waar ze het veel doen.
Ik denk dat, kijk, het gaat om setting. Ik denk dat je hier ook prima een goede set en setting kunt creëren. Alleen ik denk dat het hier kan het misschien snel commercieel worden. Mm-hmm. Het kan snel hapsnap worden, denk ik, dat soort dingen. Daar moet je voor waken. Maar ik zou niet per se inzien waarom je niet hier gewoon een hele mooie, waardevolle ceremonie kunt organiseren.
Wil je dat nog een keer doen?
Ja, ik doe dat ook. Ja, of nou ayahuasca is of LSD of padden of dat soort dingen. Ja, ja. Om de zoveel tijd doe ik dat, ja.
Oké, okay, ja.
Ga hem heel even.
Maar heeft Jannis jou, Geert, ook een beetje daarin meegetrokken? Of ben je daar helemaal niet van?
Nee, volop nee. Nee, maar kijk, ik respecteer absoluut wel. Ja, goed, Jannis is wie Jannis is. En ik gun hem zijn ontwikkeling en ja, zijn interesses. Ik heb hele andere interesses weer die Jannis niet kan bekoren, vermoed ik. En ja, weet je, kijk, ik sta er inderdaad, ja goed, ik heb die behoefte inderdaad helemaal niet. Daar komt het eigenlijk, dat is een kort. Maar, en dat is ook wel grappig, denk ik ook. We hebben het natuurlijk op de Hub gehad. En ja, iedereen kent Jannis en mij ook echt wel als ik denk, aan één kant, zeg maar, een eenheid. Vooral vanuit sociaal kapitaal. Maar ook zeker als twee compleet verschillende individuen. Maar ik denk dat wel het allerbelangrijkste is uiteindelijk, in die end, dat je gewoon jezelf moet kunnen zijn en mag kunnen zijn.
Mm-hmm. Maar daarom matcht het misschien waarschijnlijk ook zo goed, toch?
Ja. Als ik dat niet zou hebben, dat ik daar niet voor op stond, dat ik daar alleen maar op in zou hakken, dan zou je dat, ja, weet je, dan was dat niet bij dit punt, hè? Dan was het al veel eerder niet goed gegaan.
Ja, match het inderdaad ook omdat we volledig anders zijn. Ja, klopt. Ja.
Hey, wij sluiten altijd af met het spel dilemma's. Ik denk dat we de omste beurt eentje gaan stellen en dat jullie omste beurt, of nee, geef allebei mijn antwoord, toch?
Ja.
Jannis, ochtend of avondmens?
Allebei niet.
Dat is een lekker begin.
Als je moet kiezen.
Ik word steeds meer een ochtendmens.
Ja?
Ja.
Waarom? Dat
had ik nooit verwacht. Ja, de avonden ben ik er toch wel na de dag gewoon best wel moe. En je merkt gewoon dat je... Ik sta nog steeds nooit makkelijk, echt makkelijk op. Een ochtendritueel ben ik weer nu weer mee begonnen in het nieuwe jaar. Is toch een klein gevecht altijd. Alleen je merkt wel dat de ochtenden veel productiever en veel scherper en veel helderder zijn.
Toch is grappig, hè? Want in de studietijd had jij volmondig avondmens gedaan.
Sowieso, 100%.
Nee. Jij, Geert?
Ochtendmens, maar dat ben ik al mijn hele leven. Ik sta graag vroeg op. Liefst ga ik vaak doodtrappen en vogelspotten.
Vogelspotten,
ja, zeker wel. Als je het dan over een van mijn interesses hebt.
Dat juich ik op een podcast.
Nee, maar zeker ochtendmens. Wel vanwege de reden die Jans er eigenlijk ook noemt. Van ik ben gewoon veel scherper, productiever. En zin om alles, van alles te doen. Allerlei plannen iedere ochtend. Ja.
Specialist of generalist?
Generalist.
Specialist, denk ik.
Toch wel?
Winst of groei?
Groei. By far.
Groei.
Spreken of luisteren?
Luisteren, sowieso.
Ja, dat is grappig. Ik luister wel graag, maar ik spreek ook heel veel.
Ik zou bij jou ook meer spreken.
Ja, ik denk wel meer spreken. Ja.
Hardlopen of fietsen?
Allebei niet. Hardlopen.
Nee, ik ga heel vaak hardlopen. Dus...
Doe jij wel nog aan sporten, Jannis?
Krachttraining. En pilates. En ik probeer steeds meer yoga te doen. Ja.
Leider of volger?
Leider.
Ja, ik ben ook wel meer een leider.
Wintersport of zonvakantie?
Wintersport.
Zomervakantie.
Waar ze?
Hebben jullie nog een gouden tip om af te sluiten voor de luisteraars?
Gouden tip. Ik heb twee tips. Heb jij ook nog een tip of niet? Hebben we er misschien nog wel meer?
Oh. Ja, nee. Mijn tip is denk ik van... zorg dat wanneer je in ieder geval... Of ja, ben niet bang om stappen te zetten. Ik weet nog dat Jannis met die vraag kwam om samen met Sociaal Kapitaal te beginnen. Daar had ik 10.000 redenen voor, denk ik, om dat op dat moment niet te doen. En dat geldt ook voor Gigit en dat geldt ook voor hele andere dingen. Maar juist door in ieder geval een paar stapjes te zetten, dan kun je er pas eigenlijk echt achter komen. Kun je pas echt een goede afweging maken of dit iets is wat bij je past.
Ja, mijn eerste tip ligt in dat verlengde ook. Van, ga dingen doen. Je gaat van A naar B naar C. En op het moment dat je bij A staat, weet je nog niet wat C is. Dan kom je alleen achter als je B ook gaat ervaren. Dus van het een komt het ander. De volgende stap hoeft niet perfect te zijn, maar ga gewoon dingen doen. Dus dat is een goede tip, denk ik, van Geert. En de tweede van mij is, ga mediteren. Je eigen geest heb je constant bij je. Dus dan moet je vriend worden. En dat kun je alleen doen als je gaat oefenen. Je eigen gedachten creëren de wereld.
Doe je dat met begeleide meditaties of gewoon echt in volledige stilte?
Allebei.
Wat vind je prettig of vind je juist de combi?
Ik denk dat in het begin is de begeleiding heel sterk. En vervolgens moet je het alleen gaan doen. Ja. Dus dat.
Mooie tip. Mooie tips eigenlijk. Bedankt voor jullie komst, mannen.
Ja.
Jullie bedankt.
Jullie bedankt voor
het aanhoren van van de spreker hier.
Jullie bedankt, ja.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.